Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 118 zingen wij het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 118 en daarvan het 12e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk van het 8e tot en met het 20e vers. Wij herzeggen nu Lucas 2, de versen 8 tot en met 20, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 2, daarvan het zevende vers, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En wat er verder volgt, Psalm 2, vers 7.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 2, vers 8 tot en met 20. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met een engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat hergeschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeken liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeken gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden allen tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze middagdienst kunt u vinden in Lucas 2, het 7e vers en daarvan het 3e gedeelte. Lucas 2, vers 7c, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. En legde hem neder in de kribbe, tot zover. En legde hem neder in de kribbe. Dat bepaalt ons vanmiddag bij drie gedachten. In de eerste plaats ter volvoering van Gods raad. In de tweede plaats ter beschaming van de wereld. En in de derde plaats ter vertroosting van Gods kerk. En legde hem neder in de kribbe. Dat geeft een drietal gedachten. In de eerste plaats ter volvoering van Gods raad. In de tweede plaats ter beschaming van de wereld. En in de derde plaats ter vertroosting van Gods kerk. Gemeente, vanmorgen hebben wij stilgestaan bij een klein detail uit het kerstevangelie. Een klein stukje waar we normaal gesproken zo overheen zouden lezen als we daar de betekenis niet van zien. En zij wond hem in doeken. En nu willen we opnieuw stilstaan op deze kerstdag bij een klein detail uit het kerstevangelie. En dat is het stukje wat daar direct op volgt en legde hem neder in de kribbe. En inderdaad, jongens en meisjes, dat is maar een detail. Dat is maar een kleine zaak uit het kerstevangelie als je het zo leest. Want daar gaat het toch eigenlijk normaal gesproken niet om. Stel je voor dat je met je moeder ergens op kraambezoek mag. Dan gaat het toch niet in de eerste plaats om de kleertjes die het babytje aan heeft. En het gaat eigenlijk nog minder om het bedje waar het babytje in lag. Ik kan me voorstellen als je thuis bent dat je misschien niet eens meer weet hoe dat het bedje eruit zag. Want dat is een detail. Dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Er zijn veel belangrijker dingen. Maar in het kerstevangelie zijn ook de details van belang. Ook dit is niet voor niets gebeurd. Ook hierin, in dit kleine, wordt Gods raad volvoerd. Gods raad gaat over alle dingen. Gods raad gaat over de kleine dingen zelfs. Over de haren van ons hoofd. De Heer Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen dat de haren van hun hoofd allen geteld zijn. En er valt niet één haar van ons hoofd, dat is de troost van Gods kinderen, zonder Gods heilige wil. En dat leert hen ook voor het toekomende, vertrouwende te mogen zijn als ze dat mogen geloven. Want Gods raad gaat over alle dingen. En als Gods raad nu al over zulke hele kleine, in onze ogen onbelangrijke dingen gaat, zou Gods raad dan niet gegaan zijn over dat grote, namelijk de komst van de Heere Jezus Christus naar deze aarde? Dat is de grootste mijlpaal die er ooit op deze wereld is geweest. De vervulling van Gods raad. Want in de eeuwigheid is daartoe besloten. Het is het hart van Gods raadsbesluiten. En een deel van Gods raadsbesluiten is ons bekend geworden. We lezen dat in de Bijbel, ook als het gaat over de komst van de Heere Jezus. Ook de in onze ogen misschien niet allerbelangrijkste dingen. Zo weten wij bijvoorbeeld de plaats waar de Heere Jezus geboren zou worden. De profeet Micha heeft dat mogen voorzeggen. En ik denk dat jullie die tekst wel kennen. En gij Bethlehem Ephrata, daar heb je het. Daar is de Heere Jezus geboren, in Bethlehem. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Dat heeft de profeet Micha al honderden jaren voor de geboorte van de Heer Jezus geprofeteerd. Zo zou het gebeuren. Zo was het in Gods raad besloten. En niet alleen de plaats waar de Heer Jezus geboren zou worden, maar ook de tijd waarop de Heer Jezus geboren zou worden. Er zijn wel een aantal plaatsen in het Oude Testament waar de Heer dat al bekend maakt. Ik denk bijvoorbeeld aan het sterfbed van Jacob. Jacob zegt dat het zal gebeuren eer dat de scepter van Juda zal wijken. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Dus eer dat de Romeinen alles overnemen en verwoesten, dan zal de Messias geboren zijn. En ik denk ook bijvoorbeeld aan de profeet Haggai, die gezegd heeft dat de Messias geboren zal worden als de tweede tempel nog staat. Want de heerlijkheid van dit tweede huis zal groter zijn dan de heerlijkheid van de eerste tempel. En waarom zal die heerlijkheid groter zijn? Omdat de Heer Jezus in die tempel zal komen. En inmiddels is die tempel er niet meer. De tempel is verwoest, 70 na Christus. En wij weten het ook van de profeet Daniël, die gesproken heeft over de 70 jaarweken, bijna 500 jaar die voorbij zullen gaan na de ballingschap tot de komst van de Heer Jezus. Het was allemaal in Gods raad bepaald. En ook de omstandigheden. De allerkleinste omstandigheden. We kunnen ook daarvan lezen. Bijvoorbeeld dat de Heer Jezus komen zou niet als een aanzienlijke vorst, maar dat hij komen zou onaanzienlijk in arme omstandigheden. Als een reisje. Want er zal een reisje voor zijn aangezicht opkomen. Een wortel uit een dorre aarde. En Jesaja 53, als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. En Zacharia 9, vers 9. Zie, uw koning zal komen, maar hoe zal hij komen? Hij zal komen arm. Hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel, op een veulen, een jong der ezelinnen. Dus hij zou komen in diepe vernedering. En tot die vernedering behoorde ook dat de zaligmaker gelegd zou worden in een kribbe. En zij legde hem neder in de kribbe. Wat is dat, een kribbe? Een kribbe is een houten ruif. Of kan ook een bak zijn. En we weten wat een ruif is. Daar wordt het hooi in gelegd. Wat de schapen of de paarden of de ezels eten. Het kan ook een bak zijn die op de grond gestaan heeft. We weten het niet precies. Maar in ieder geval is een kribbe een voerbak. Een kribbe is geen wieg, maar een voerbak. En dat is een wonderlijke daad geweest van Maria, dat zij haar kind gelegd heeft in een ruif of in een voerbak. Ik denk dat Maria dat het liefste niet had gedaan. Want we hebben vanmorgen in de derde gedachte gehoord van de liefde van Maria die zij had voor dat kindeke. Ik denk, jongens en meisjes, dat Maria het helemaal niet erg gevonden had als ze dat kindeke de hele dag mocht vasthouden en tegen zich aandrukken. Maar dat moest niet. Nee, zij moest het neerleggen in de kribbe. Zo was het in Gods raad bepaald. Wij zouden die plaats nooit uitgekozen hebben. En Maria zou die plaats ook nooit uitgekozen hebben. Maar de Heere heeft het zo geleid dat het kindje daar komt waar hij het hebben wil. En dat is op de meest ongeschikte plaats Dat is het kerstevangelie, gemeente. Het kerstevangelie dat predikt ons, mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. En mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Het kerstevangelie predikt dat de Heer Jezus niet komt op plaatsen waar wij zouden het verwachten. Maar dat de Heer Jezus komt op plaatsen die wij niet geschikt vinden. Juist niet geschikt vinden, want de beestenstal, wie zal daar ooit aan gedacht hebben? Wie zal dat ooit verwacht hebben? Dat dat de geboorteplaats van de zaligmaker zou zijn. Een gemeente, zo is het nog. Kerstfeest is iets verrassend. Als wij erop rekenen dat wij kerstfeest meemaken, omdat we ons eigenlijk best wel geschikt vinden, dan denk ik dat u er maar op moet rekenen dat het vandaag geen kerstfeest voor u wordt. En misschien zegt u, ja, maar ik heb alles voor elkaar. Ik ben er al maanden mee bezig, dominee. Ik heb mij ingespannen voor het kerstfeest. En ja, het gaat met mij eigenlijk veel beter dan vroeger. Ik denk dat ik toch wel aardig geschikt ben. Nee, dan bent u juist ongeschikt. Want trouwens, wat zou Jezus in uw hart moeten doen? Als u het allemaal al voor elkaar gekregen hebt, wat zou er voor werk zijn voor Jezus? Dan komt hij niet. Hij komt juist op plaatsen die wij niet geschikt achten, bij mensen die er niet op durven rekenen. Dat is de prediking van de kribbe, zullen we straks zien. En dat is in Gods raad zo bepaald. Kerstfeest wijst ons op de vernedering van Christus. Niet alleen de doeken zijn een symbool van de vernedering, maar ook de kribbe is een symbool van de vernedering. Daar heeft de Heer Jezus zich in laten leggen, want het was niet tegen zijn wil dat hij in de kribbe werd neergelegd, maar het was naar Gods raad. Het was zoals de omstandigheden in het Oude Testament al zijn geschetst, al is de kribbe dan niet met name genoemd. Maar het past geheel in het plaatje, zouden we kunnen zeggen, van wat er van de Messias is gezegd. En waarom is dat voor hem zo'n diepe vernedering? Omdat hij de Zoon van God is. De apostel zegt het in zijn brief aan de Filippenzen, dat hij het geen roof behoefde te achten om God even gelijk te zijn. Hij mocht zichzelf God noemen en hij kon zichzelf God noemen, maar hij heeft zichzelf vernietigd, heel zijn goddelijke heerlijkheid afgelegd. En heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En heeft zich laten leggen in een kribbe. Van al die goddelijke luister en majesteit is niets, maar dan ook helemaal niets meer te zien. Het wil niet zeggen dat hij die niet meer heeft, maar het is alles verborgen. Waarom? Waarom moet dat zo? Waarom zulk een kerstfeest? Omdat wij kerstfeest niet los moeten maken van Genesis 3. De prediking van de kribbegemeente leidt ons terug naar het paradijs. Maar Adam en Eva, in de staat der rechtheid, God ongehoorzaam zijn geweest. Adam, jongens en meisjes, hij was ver boven het stof verheven. Hij was uit het stof genomen. De Heere heeft hem geformeerd uit het stof der aarde. Maar hij is boven de schepping verheven. De Heere heeft tegen Adam gezegd dat hij de aarde moest onderwerpen. Hij had heerschappij daarover. Alleen toen de zondeval gekomen is, toen zijn wij de heerschappij over het stof kwijtgeraakt. En de Heere heeft gezegd, stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Dat is onze plaats, het stof. En daar zegt dominee Dateen van in zijn berijming, stof en stank onrein. Dat zijn we geworden door onze diepe val in Adam, uit het paradijs verdreven. En daarom was het noodzakelijk dat de Heere Jezus gelegd werd in een kribbe. Daarom was het noodzakelijk dat hij zich zo diep vernederde dat hij niet boven het stof bleef, maar in het stof werd neergelegd. De kribbe is de eerste trap van zijn vernedering. En die vernedering die zal vanwege de zonde nog veel dieper gaan. Straks dan wordt de kribbe een kruis. En dan is er geen plaats zelfs meer in de kribbe. Dan is er geen plaats meer op deze aarde. Wat aangrijpend, gemeente. De kribbe wijst op de borgtocht van Jezus. Want hij heeft zichzelf in die kribbe neer laten leggen. Waarom? Om de plaats van de zijnen in te nemen. En de zijnen, dat zijn gevallen mensenkinderen. En die hebben zichzelf een plaats op deze aarde onwaardig gemaakt. Hebben we daar wel eens iets van ingeleefd? Met alle weelde die wij nog mogen hebben, ondanks de economische crisis die er is of die er dreigt. Gemeente, wij hebben nog zo ontzaggelijk veel wat we niet verdiend hebben. En ik hoop dat de kerstprediking vandaag ons daar een diepe indruk van mag geven. We zouden ons eigenlijk heel diep moeten schamen, of niet? Jongens en meisjes, de Heere Jezus, hij lag in de kribbe. We noemen dat met een moeilijk woord plaatsbekledend. Wat betekent dat woord? Dat betekent in de plaats van anderen. In de plaats van zijn kinderen. Of ik zal nog een moeilijker woord gebruiken. De Heere Jezus lag in de kribbe borgtochtelijk. Hij lag daar als borg. Hij lag daar omdat dat de plaats van de zijnen is. En als wij die plaats leren kennen in ons leven, wat wij waardig gemaakt hebben, dan durven wij niet meer te rekenen op kerstfeest. Dan zijn we in eigen oog totaal ongeschikt. Maar de Heere volvoert zijn raad. Dat predigt het kerstevangelie. Ook Maria, ik heb gezegd, de keizer van Augustus, hij was een klosje in het weefgetouw van God. Maar ook Maria, ook Jozef en al de anderen die daarbij betrokken zijn geweest. Het waren slechts hele kleine schakeltjes in Gods raad. Zo moest het gebeuren. God de Vader heeft het geregeld, met eerbied gezegd, tot in de allerkleinste bijzonderheden. Opdat het welbehagen des Heren door de hand van Christus gelukkiglijk zou voortgaan. De kribbe hoort bij Gods raadsplan. De kribbe hoort bij de raad des vredes. De kribbe was nodig omdat God zondaren zalig wil maken met behoud van zijn deugden. Met volvoering van het oordeel en de straf. Kerstfeest leert ons al iets van Gods recht. Nog niet alles. Goede Vrijdag leert ons veel meer van Gods recht. En zo is dat in het bevindelijke leven van Gods kinderen ook. Maar toch met kerstfeest, dan ervaren zij voor kerstfeest, dan ervaren zij reeds iets van Gods recht. Dat kan niet anders. Zo heeft Christus op deze aarde gelegen en de wil van zijn Vader volvoerd, zichzelf weggecijferd. Een knecht van de Vader en de borg van zijn kerk. Onze eerste gedachte ter volvoering van Gods raad. We gaan naar onze tweede gedachte, ter beschaming van de wereld. Want waarom, als je nou naar de omstandigheden kijkt, Gods raad wisten we niet, dat het allemaal zo precies moest gebeuren, dat de Heer Jezus in die stal, in die kribbe gelegd moest worden, dat wisten we niet. Dat is in onze ogen schijnbaar toevallig allemaal zo gegaan. Want er lijkt heel iets anders aan de hand te zijn. Er was namelijk voor Maria geen andere plaats om dat te doen. Ze had geen andere mogelijkheden. Als er een andere plaats geweest zou zijn, dan had Maria dit niet gedaan. Maar er was voor haar geen keus. En waarom was er voor haar geen keus? Dat lezen we in het volgende stukje en ik zal er niet te veel van zeggen, omdat de preek daar morgen over zal gaan. Maar omdat er voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Er was voor Jozef en Maria geen plaats in de herberg. En bij hen lieden, daar hoort natuurlijk ook dat kindje wat Maria in zich droeg. Er was voor hen lieden geen plaats. Er was voor Jezus geen plaats. Er staat niet dat er geen plaats was. Maar er staat dat er voor hen lieden geen plaats was. Niet voor deze mensen. Ja, maar zegt iemand, dominee, stel nou eens voor dat ze geweten hadden dat het Jezus was. Zouden die mensen dan de deur niet wagenwijd opengezet hebben? Zouden ze dan niet zeggen, u bent hartelijk welkom? Ja, toch zeker? Nee, dat had aan heel de situatie echt niks veranderd. Denkt u dat? Denkt u als zij geweten hebben dat het Jezus was, dat ze dan de deuren van de herberg geopend zouden hebben en hem welkom geheten zouden hebben? Ik geloof er helemaal niks van. En waarom geloof ik dat niet? Omdat het hele leven van Jezus een bewijs is dat Jezus niet welkom was. Niet alleen bij zijn komst naar deze aarde, maar er was op deze wereld voor hem geen plaats. Als we verder lezen naar het kerstevangelie, dan komt de vlucht naar Egypte. Er is voor hem geen plaats in Bethlehem. Er is voor hem geen plaats in Nazareth. Er is voor hem geen plaats in de synagoge. Er is voor hem geen plaats in Jeruzalem. Er is voor hem uiteindelijk geen plaats op heel de wereld. Dat is het aangrijpende van het kerstevangelie, gemeente. De kribbe is tot beschaming van de wereld. Dat het nu zo moest. Dat de Heer Jezus nu daar gelegd moest worden. En daar kunnen we heel romantisch over doen. Wereldse mensen kopen een kerststalletje. Dat is zo gezellig en zo mooi. Het slaat helemaal nergens op. Want iedereen die wel eens in de velden van Efrata geweest is, die weet dat daar geen houten huisjes waren. Daar zijn rotsen. En in die rotsen, in die spelonken, daar hadden de herders hun kudde. In zo'n rotsspelonk heeft de kribbe van de Heer Jezus gestaan. Dat is niet iets romantisch, maar dat is eigenlijk iets verschrikkelijks. Want dat laat zien op deze wereld geen plaats. In dat leggen van Maria in de kribbe ligt een aanklacht naar deze hele wereld. Geen behoefte aan een zaligmaker. Geen behoefte aan deze zaligmaker. Ja, als de Heer Jezus nou anders gekomen was, jongens en meisjes, dan was het anders geweest. Als de Heer Jezus nou met zakken goud gekomen was en dat uitgedeeld had, ja, dan hadden die deuren van de herberg wel open gegaan. Dan hadden al de huizen in Bethlehem de deuren geopend. Maar zo is de Heer Jezus niet gekomen. Hij is niet gekomen om aardse verwachtingen in vervulling te laten gaan. Als hij nou gekomen was als een machtig koning om de Romeinen te verjagen, ja, dan hadden ze hem welkom geheten. Later ook bij de intocht in Jeruzalem lijkt het even zo te zijn dat het moment komt dat de Heer Jezus een aards koninkrijk gaat oprichten. En dan is hij welkom. Dan roepen ze Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar het heeft maar 3 dagen geduurd en dan slaat de stemming om. En dan roepen ze kruis hem, niet deze Jezus, niet deze Messias, niet deze zaligmaker. Gemeente, kerstfeest is voor de wereld het feest van teleurstelling. Want wat moet je met zo'n zaligmaker? Kerstfeest predikt ons, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Ik ben niet gekomen om op deze wereld mijn koninkrijk te vestigen. Ik ben niet gekomen om aardse roem te ontvangen. En zo is het kerstevangelie ook vandaag nog een aanklacht naar deze wereld. Je hebt heel veel mensen die het kerstevangelie vermengen met de welvaart. En zij maken van het kerstevangelie een welvaartsevangelie. Als je de Heer Jezus dient, dan gaat het je goed. Als je de Heer Jezus dient, dan word je rijk. Als je de Heer Jezus dient, dan ben je gezond. Als je de Heer Jezus dient, slaat nergens op. De Heer Jezus is niet gekomen om mensen aardse rijkdom te geven. De Heer Jezus is niet gekomen om mensen een lang en gelukkig leven op deze aarde te geven. Gemeente, zo'n evangelie preken wij niet. De Heer Jezus is niet gekomen voor uitwendige grootheid, voor tijdelijke voorspoed. De Heer Jezus is niet gekomen om mensen een voorname positie op deze aarde te geven. De Heer Jezus is niet gekomen om mensen te verlossen in deze wereld van alle gevolgen van de zonde. De Heer Jezus is niet gekomen om mensen de begeerte te geven van hun zondige behoeften. Maar de Heer Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat is het kerstevangelie. En dat is voor de wereld één grote teleurstelling. Zo'n evangelie is helemaal niet welkom. Zo'n evangelie stuit op bittere tegenstand. Zo'n evangelie dat moet de kerk uit. Zo'n evangelie dat moet het liefst de wereld uit. Maar Paulus zegt, nee, dat evangelie prediken wij. Wij prediken Christus, de gekruisigde. De Joden een ergernis. En de Grieken een dwaasheid. Wij prediken Christus die in de kribbe ligt. Als een arme zaligmaker. Die daar ligt in diepe vernedering. Wat een aanklacht. Kerstfeest is een aanklacht. De wereld moest zich doodschamen. Dat deze zaligmaker niet welkom was. Dat er voor hem geen plaats was. Die daad van Maria is een aanklacht aan het adres van Herodes. Een aanklacht aan het adres van Augustus. Een aanklacht aan het adres van de inwoners in Jeruzalem. Een aanklacht aan de inwoners van Bethlehem. En de kerstprediking vandaag, gemeente, is een aanklacht. Er is voor Jezus geen plaats op deze wereld. En er is voor zijn volk geen plaats op deze wereld. De herberg biedt aan iedereen plaats. Iedereen kan daar terecht. Rijp en groen, wie je dan ook bent. Maar Jezus niet. En zo is het ook in deze wereld waarin wij leven. En zo is het ook met Gods kinderen op deze wereld. Ze zijn niet welkom. Iedereen heeft een mond vol over inclusie. Iedereen mag er zijn. Iedereen mag zijn mening hebben. Iedereen telt mee. Behalve de christenen. Want als die gaan zeggen op grond van de Bijbel hoe zij erover denken, dat moet weg. Dat mag niet. Je mag niet iets zonde noemen. Je mag niet iets fout vinden. Je mag zeker niet iets veroordelen. Daar is op deze wereld geen plaats voor. Men vindt de wereld niet bij de kribbe van Bethlehem. Kerstfeest is tot beschaming, gemeente, van deze hele wereld. Maar ik moet een stapje dichterbij komen. Kerstfeest is ook tot beschaming van de godsdienstige wereld. Want misschien denkt u, ja, kijk, bij ons in de kerk is dat beter. Want wij komen niet voor niks om naar het woord te luisteren. Wij zijn niet zoals deze wereld. Wij brengen een kerstfolder aan de wereld. Wij zijn beter dan de wereld. Ja, is dat zo, jongens en meisjes? Liet de Heere zijn zoon neerleggen in Jeruzalem? liet de Heer Jezus de kribbe neerzetten in het huis van de overpriesters en van de schriftgeleerden? Nee, de kribbe stond kilometers ver bij Jeruzalem vandaan. Waarom heeft de Heer Jezus zijn zoon niet in Jeruzalem geboren laten worden? Dat had toch mooi geweest? Daar was geen plaats. Er was in heel Jeruzalem geen plaats. Er was ook in de godsdienstige wereld, dat mag je ook bij de wereld rekenen, er was ook bij de godsdienstige wereld geen plaats. En die mensen die kenden hun Bijbel. En die kenden de teksten uit hun hoofd. De overpriesters, ze wisten koning Herodes precies te vertellen wat Micha heeft geprofeteerd. Waar de zaligmaker geboren zou worden, te Bethlehem in Juda gelegen, want alzo is geschreven door de profeet. Maar er was geen plaats. Dat is aangrijpend, misschien heb jij op school je tekst ook wel opgezegd. En toch geen plaats. Misschien zit je, hoewel je op de reformatorische school zit, is er toch geen plaats. Dat is aangrijpend. Als de Heere onze gemeente voorbij zou gaan, onze school voorbij zou gaan, omdat er geen plaats is. Kerstfeest, dat klaagt de eigen gerechtigde godsdienst aan. Overpriesters en schriftgeleerden, ten diepste gemeente, klaagt de kribbe van Bethlehem ons allen aan. Wij zijn niet te arm om kerstfeest te vieren, maar we zijn te rijk. We zijn veel te rijk. Wat wij nodig hebben, dat is armmakende genade. De Heer Jezus zegt tegen Laodicea, gij zegt, ik ben rijk en verrijkt en ik heb geen dings gebrek, maar gij weet niet dat gij zijt ellendig, arm, jammerlijk, blind, naakt en dwaas. Hoe komt het nou dat het in uw leven geen kerstfeest wordt? U zegt misschien, ik zit al 20 jaar onder uw prediking, dominee. En het is voor mij nog nooit kerstfeest geworden. Hoe komt dat nou? Nou ja, dat kan aan mij liggen. Kan ook aan u liggen. Want als wij zijn zoals Augustus, als wij zijn zoals de overpriesters, als wij zijn zoals de inwoners van Bethlehem en als de godsdienstige mensen in Jeruzalem, gemeente, wat moeten wij dan met een zaligmaker doen? Wat moet je met Jezus doen? Wat zou Jezus in ons hart moeten doen? Als wij onszelf niet kennen. De fariseeën hebben het gezegd, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En dat waren geen praktiserende zondaars. Het is niet zo dat de Heer Jezus meegedaan heeft aan hun zonde. Maar hij heeft zich weggeschonken aan mensen die zichzelf als zondaren leerden kennen. De kribbe, ik wou dat we het eens werkelijk zouden mogen zien hoe verschrikkelijk dat evangelie van de kribbe ons aanklaagt. En wij zijn niet te verontschuldigen. U kunt niet zeggen, ja goed, daar kunnen wij ook niks aan doen. Ja, wij houden zelf onze deur dicht. Wij willen hem niet ontvangen. Wij hebben hem niet nodig. Je kunt niet zeggen, ach ja, die arme mensen in Bethlehem, die konden er ook niks aan doen. Die waren nu eenmaal zo. Nee, die zijn niet te verontschuldigen. De Heer Jezus zegt, indien ik niet gekomen ware en tot hen gesproken had, ze hadden geen zonde. Maar nu hebben ze geen voorwendsel voor hun zonde. Dus wij kunnen later niet zeggen, gemeente, als we voor de rechterstoel staan, ja, we konden er ook niks aan doen. Wij zijn onschuldige slachtoffers. Nee, wij hebben gezeten onder de prediking van vrije genade. En deze zaligmaker is ons allen voorgesteld. En wij zijn allen opgeroepen om onze zaligheid in hem te zoeken. En niet te rusten tot we die zaligheid gevonden hebben. Waar ligt het nu? Waarom wordt het geen kerstfeest? Waarom moest de Heer Jezus in de kribbe gelegd worden? Omdat er geen plaats is. En daarom hadden onze ouders zo gelijk als ze zeiden, vraag om ontdekkend licht. Je kunt kerstfeest niet losmaken van Johannes de Doper. Je kunt kerstfeest niet losmaken van de wet. Je kunt genade niet losmaken van ontdekking. Voor genade, voor verlossende genade wordt plaats gemaakt. En nu is het zo dat, ook al is er nergens plaats, dat God in zijn voorzienigheid, want daar zijn we mee begonnen, Gods raad vanuit de eeuwigheid is zijn zoon gelegd in de kribbe. Geen plaats op deze wereld, maar de Heere zorgt dat er mensen bij de kribbe komen. Dat is ook kerstfeest. Het is een aanklacht naar de wereld en naar de godsdienstige wereld. Maar het is ook een troostboodschap voor verloren mensenkinderen. Kerstfeest, dat predikt ons ook. Al wat mij de Vader geeft, dat zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Letten we daarop in onze derde gedachte, ter vertroosting van Gods kerk. Maar zingen we eerst de lofzang van Maria en daarvan het vierde en het vijfde vers. Des Heren arm is sterk, hij deed een krachtig werk. Die hoog zijn van gevoelen, heeft hij verstrooid, verward met alles wat het hart die het trotsen moog bedoelen. De lofzang van Maria, vers 4 en 5. Onze derde gedachte ter vertroosting van Gods kerk. Want juist die kribbe, het is niet alleen een aanklacht en een beschuldiging, maar juist die kribbe is ook zo tot vertroosting. Het hoort ook bij het kerstevangelie. Juist die kribbe was een teken. We hebben vanmorgen gehoord dat de doeken een teken waren voor de herders. Dat de Heer Jezus in doeken gehuld was, net als alle andere kinderen. Dat was voor hen een teken. En ook die kribbe is een teken. En zie, ik verkondig u grote blijdschap, zegt de engel, die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u een teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden. En daar komt het liggende in de kribbe. Een teken. Een teken dat ook vandaag mag worden gepredikt. Een teken, gemeente, dat moet worden gepredikt. Een teken waar veel mensen niks aan hebben. Tijdens de omwandeling van de Heer Jezus ook niet. Dan zeggen de Joden tegen de Heer Jezus in Johannes 6, wat teken doet gij? Opdat wij mogen zien en geloven. Wat teken doet gij? Nou had de Heer Jezus kunnen zeggen, ik ben in een kribbe gelegd, dat is een teken. Maar daar hebben ze niks aan, dat teken. Ze willen een ander teken. En zo is het met veel mensen, gemeente. Ze hebben niks aan dat teken van de kribbe. Het zegt hen niks, het staat hen eerder tegen, die kribbe. Maar God weet dat er mensen waren in de volheid destijds die dat teken nodig hadden. En God weet dat er mensen zijn in 2022 die juist dat teken nodig hebben. Een zaligmaker in de kribbe. Want jongens en meisjes, straks staan om die kribbe wel mensen, hoor. Maria heeft dat kinderke gelegd in de kribbe, dat moest ze doen. En even later, ja hoor, daar komen ze. Door de Heere daar gebracht, de herders, de geringsten uit de geringen. Want in het Oude Testament was het beroep van herder, dat was een eervol beroep. Maar in het Nieuwe Testament is dat beroep van herder helemaal gedevalueerd. Een herder, dat was eigenlijk iemand die je niet vertrouwen kon. Dat waren de allerlaagste van de maatschappij. Een herder mocht zelfs voor de rechtbank niet getuigen. Het waren de uitgestotenen in de maatschappij. Ze waren veracht en gering. De allerlaagste. En deze mensen hadden juist dit teken nodig. Stel nou eens voor dat zij een teken gekregen hadden van roem en heerlijkheid. Stel nou eens voor, jongens en meisjes, dat deze mensen die niet meetelden, waar men geen vertrouwen in had, het uitschot van de maatschappij, zo werden ze gezien. Denk nou eens in dat deze mensen naar het paleis van koning Herodes hadden moeten gaan, omdat ergens in dat paleis, in een kamertje, de Messias te vinden was. Ze hadden het nooit gedurfd. En ook niet gekund. Dat teken, dat had hun hoop, voor zover die er mocht zijn, helemaal de bodem ingeslagen. Maar ze krijgen een ander teken. Gij zult het kindeke vinden, liggende in de kribbe. Nee, ze zijn niet uit eigen beweging naar de kribbe gegaan. Maar de Heere heeft hen tot de kribbe gelokt. En hoe zouden ze weten dat daar de Messias te vinden was? Hadden ze ook nooit kunnen denken. Is ook totaal niet te verwachten. Hoe zouden ze dat geweten hebben als God hen dat niet bekend had gemaakt? En daar is dit teken voor. Die herders, jij zegt, wat waren dat voor mensen geestelijk gezien? Waren dat onbekeerde mensen? Nee hoor, dat waren geen onbekeerde mensen. Dat waren mensen die hun eigen doemwaardigheid voor God hebben leren kennen. Hoe weet u dat? Nou ja, dat is toch duidelijk als u de geschiedenis zo leest in Lucas 2. Dit zijn toch mensen die voor de heerlijkheid des Heren niet konden bestaan. Wij lezen, en zij vreesden met grote vrezen. En waarom zouden ze vrezen? Ja, ze vrezen omdat ze zichzelf kennen. Zij kunnen voor God niet bestaan. Dat hebben ze ongetwijfeld geleerd. Dat leg ik er niet in, maar dat kunt u heel duidelijk afleiden uit wat er staat. En bovendien, het waren mensen die de vertroosting Israëls verwachten. Hoe weet u dat? Dat is toch duidelijk. Jongens en meisjes, als die engel zegt dat u heden geboren is, de zaligmaker, dan zeggen ze niet de zaligmaker. Wie is dat? Wat bedoelt u eigenlijk? Nooit van gehoord, nooit over nagedacht. Nee, de engel die hoefde verder helemaal niks van te zeggen, want dit was hun uitzien. Zij verwachten de vertroosting Israëls. Zij zochten zaligheid tegenover hun rampzaligheid. Ze hebben helemaal geen nadere verklaring nodig. Net als de anderen die de vertroosting Israëls verwachten. Maar voor hen kon het niet. Ik denk in de waarneming van die herders konden die mensen in Jeruzalem, die overpriesters, die schriftgeleerden, die godsdienstige mensen, ja, die konden wel zalig worden, maar zij niet. En dat is nou de rijkdom van het kerstevangelie, gemeente. Ik predik vandaag de zaligmaker in de kribbe. En dan mag u in de kribbe een beeld zien van het ontdekte zondaarshart. En het ontdekte zondaarshart, dat is de minst geschikte plaats voor Jezus. Want bent u wel eens aan uw zonde ontdekt? Kent u uw eigen hart? Want dat is een ramp, wij kennen ons hart niet. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld, ik voelde geen smart. We zien het niet. Jongens en meisjes, ons hart is als een beestenstal. Stof en stank onrein. Daar wil je niet wezen. En daar zal zeker de Heer Jezus niet willen wezen, want Hij is heilig. En dat is nou de rijkdom van het kerstevangelie. Daar wilde de Heer Jezus wel wezen. Hij wilde niet wezen in de tempel in Jeruzalem. Hij wilde niet wezen in het hart van vrome farizeeërs. Maar hij wilde wezen in een beestenstal. In een vuile, stinkende beestenstal. En waarom wilde hij daar wezen? Omdat er herders waren. In wiens hart plaats was. Die naar de kribbe gelokt moesten worden, want hij was voor hen gekomen. Dat is een troostboodschap, gemeente, voor mensen die een walg aan zichzelf gekregen hebben. Kent u daar iets van? Want dat is een belofte van het genadeverbond. Wat zegt u? Is dat een belofte van het genadeverbond? Ja, de Heer zegt, ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf zullen hebben. Daar zal de Heer voor zorgen. Ja, niet een walging van je lichaam, of dat bedoel ik natuurlijk niet, maar van je verdorven zondaarshart. Als je dat leert kennen, dan schrik je van wat daar allemaal huishoudt. En dan kerstfeest worden. Nee, gemeente, dan kan heel de wereld zalig worden, maar ik niet meer. Is zalig worden wel eens onmogelijk voor u geworden? En als zalig worden niet onmogelijk geworden is, dan ben je nog een vreemdeling van je eigen hart. Dan ken je je eigen stank niet en je goddeloosheid en je verdorvenheid. Maar misschien mogen er mensen zijn die zo naar de kerk gekomen zijn en die zeggen, dominee, ik kan er tientallen aanwijzen in onze gemeente voor wie het nog kan en voor wie de Heer Jezus gekomen zal zijn. Maar ik niet. Ik ben veel te slecht. Ik ben zo door en door verdorven van binnen. En dan mag ik u prediken vandaag dat de Heer Jezus gekomen is in een beestenstal. Als een teken, als een vertroostend teken dat zondaren zalig kunnen worden. Dat de grootste van de zondaren nog zalig kan worden. Kijk, en die farizeeërs die begrepen er helemaal niks van en die werden boos. Want die hadden gedacht, bij mij is alles opgeruimd, bij mij is alles netjes. Mijn hart is gewoon geschikt om de Messias te ontvangen. En ze werden boos toen de Heer Jezus hen voorbij ging. En ze zeiden met wrevel, deze ontvang de zondaars en eet met hen. Ja, precies. Daar is de Heer Jezus nu juist voor gekomen. Zijn er nu ook nog mensen in onze gemeente in wiens hart werk is voor Jezus? Arme, verloren, goddeloze zondaren. Voor wie het niet meer kan. En dan zou ik u willen zeggen vanmorgen, vanmiddag, heb toch een weinig moed. Want Jezus kwam in de beestenstal. Hij is die plaats niet voorbij gegaan. Hij had die plaats voorbij kunnen gaan, rechtvaardig. Maar hij wilde daar komen om zondaren zalig te maken. En dan hoop ik dat u aan het teken niet genoeg hebt. Nou, dat zou groot zijn als je vandaag voor de eerste keer mag zien dat je nog zalig kunt worden. Dat vergeet je niet als dat gebeurt. Ik heb wel eens verteld, jongens en meisjes, van die man in Rotterdam die in de kerk zag dat hij nog zalig kon worden onder de prediking. En dat was zo'n grote boodschap voor die man. De kerk was afgelopen en hij liep naar buiten. En hij was er zo vol van. Aan de overkant van de weg, daar liep een wildvreemde andere man. Die kende die helemaal niet. En hij riep naar de overkant van de weg. Man, je kunt nog zalig worden. Het was zo'n groot wonder voor hem. Voor u ook. Heb je het wel eens mogen zien? Maar kijk, dat teken, dat is niet genoeg. Daar was het voor de herders niet mee opgelost. Ze hebben moed gekregen, maar ze moesten bij de kribbe zijn. En dan komt die kribbe straks ook nog weer terug in de kerstgeschiedenis. Dan zeggen ze, laat ons heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is. Hetwelk de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast. En vonden Maria en Jozef en het kindeke. En dan komt het liggende in de kribbe. Dan vervult de Heer zijn woord. Kijk, het teken dat is bemoedigend, vertroostend. Maar het gaat om de zaligmaker. Wij moeten bij de kribbe zijn. En hoe zijn ze daar gekomen? Ja, dat weten we niet precies. Er staat de kribbe. En als je dat in het Griekse leest, dan staat er eigenlijk ja, de kribbe. Dus de hun welbekende kribbe, zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant, als je het woordje vonden leest, dan lijkt het net of ze gezocht hebben. Ik weet het ook niet hoe ze daar precies gekomen zijn. Maar ze zijn er gekomen. Ze zijn er gekomen, midden in de nacht. De Heere heeft ze er gebracht. Ze hadden ook geen rust. Dat woord dat gaf geen rust. Maar ze moesten bij de zaligmaker zijn. En als een kenmerk zou ik willen zeggen van het ware, dat vindt in een vertroosting geen rust. Dat wordt wel bemoedigd, want door die vertroosting wordt het hart gaande gemaakt. Dat hart van die herders is gaande gemaakt, want het kon niet voor hen. Maar door die boodschap hebben ze mogen zien dat het kon ook voor hen. En zo zijn ze naar de kribbe toegetrokken en hebben ze de zaligmaker mogen zien, onvergetelijk. Zo laag daalt de Heere af, gemeente. Kerstfeest is een ruim feest. Zeker, maar niet voor farizeeërs, niet voor schriftgeleerden, niet voor vrome mensen, echt niet. Voor hen wordt het geen kerstfeest zolang als ze zo blijven. Want er is geen plaats voor Jezus. Met alle rechten die zij denken te hebben, kerstfeest is een feest voor arme zondaren. En dan moet je heel je leven nooit vergeten, jongens en meisjes. Bij een rijke Jezus hoort een arme zondaar. Want zeker dat kinderke in de kribbe, dat is er eigenlijk. Je zou het niet zien. Maar die herders die zien het wel. Door het geloof zien ze wie daar ligt in die kribbe. Namelijk de Zoon van God, hun zaligmaker. Hebt u zo wel eens bij de kribbe gestaan? Dat vergeet je nooit meer. Niet al Gods kinderen weten precies het moment van hun wedergeboorte. Dat kan. Ik denk de meeste van Gods kinderen die kunnen dat op de minuut niet aanwijzen. Maar als je voor het eerst de zaligmaker gezien hebt, dat weet je wel. En dat vergeet je nooit meer. En die zaligmaker, die mag ik u vandaag nog prediken. Voor de grootste van de zondaren. Haast u dan. En spoed u om uw levens wil. Amen.